Welkom bij CISO Praat. Ik ben Fleur van Leusden en in deze aflevering gaan we het hebben over advies geven vanuit security, oftewel leren adviseren. Dat is leuk, want dat rijmt. Deze aflevering heeft een keer geen video en geen PowerPoint, nou, omdat dat zo uitkwam. Een advies van een expert moet begrijpelijk en verhelderend zijn. Dat is eigenlijk een belangrijke boodschap die ik zou willen meegeven vandaag. Een advies van een expert wat je niet kunt begrijpen is minder waardevol. En een advies wat niet verhelderend is, daar schiet je niet zoveel mee op. Dus als je echt wil weten waar moet een advies minimaal aan voldoen, dan zou ik dus willen zeggen het moet in ieder geval begrijpelijk en verhelderend zijn. Maar waar een goed advies nog verder aan moet voldoen in security, daar gaan we het in deze aflevering uitgebreid over hebben. Maar allereerst adviezen en CISO's. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, je zult zien, en ook bij security officers, dat in veel vacature teksten komt al terug dat je als security medewerker voornamelijk gevraagd en ongevraagd advies moet geven. Dus advies is wel echt een core onderdeel van het werk wat je doet als je een security officer of een security of een chief information security officer of een gewone security officer bent. Nog afgezien daarvan, consultancy, et cetera, zit natuurlijk ook heel veel advieswerk in. Dus de grote component van security is advies. Ook denk maar aan pentesten bijvoorbeeld, zit altijd ook wel een stuk advies in. Dus goed advies kunnen geven is een belangrijke skill, een belangrijke vaardigheid die je moet bezitten om in dit vak verder te komen. En wat bedoelen ze nou eigenlijk als ze zeggen gevraagd en ongevraagd advies? Nou ja, gevraagde adviezen zijn veelal risicoanalyses, projectplannen met de vraag of je daar een mening over hebt of je daar advies over wilt geven. En ongevraagde adviezen is veelal als jij zelf iets signaleert. Bijvoorbeeld als je ziet dat een bepaalde applicatie op een risicovolle manier gebruikt wordt. Als het gaat om compliance. Dat zijn onderwerpen waar je vaak ongevraagd advies over wilt geven in deze rol. En op zich, de doelgroep aan wie je dat advies geeft is heel divers. Dat kan iedereen zijn. Dat kunnen ook gewoon collega's zijn. Het hoeft niet altijd een bestuurder of een manager te zijn. Maar in de meeste gevallen, als je het heel formeel insteekt, dan werkt dat natuurlijk beter bij een bestuurder of een manager dan bij je directe collega. Het is natuurlijk een beetje raar als je een heel adviesrapport gaat schrijven aan je collega omdat hij zijn scherm niet gelokt heeft of zo. Dat komt meestal niet echt over zoals je misschien denkt. Dus in deze aflevering gaan we het vooral hebben aan hoe je effectief aan bestuurders en aan managers kunt adviseren. Dat benoem ik niet steeds, maar dat bedoel ik wel. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon advies aan je collega's geven. Daar is echt niks op tegen. En maar wat maakt nou een goed security advies? Wat zijn nou de dingen die je in elk goed security advies minimaal moet terugvinden? Allereerst risico gebaseerd. Dus een advies wat niet gebaseerd is op risico's, is een beetje een losse flodder, zeg maar. Het mist een onderbouwing. Dus de beste security adviezen zijn risico gebaseerd. Dat betekent niet dat risico inschatten, dat een soort exacte wetenschap is. Maar je gaat geen advies geven om zware maatregelen te treffen voor iets waarvan als je probeert dat risico een beetje zo objectief mogelijk zou ik willen zeggen te bezien, dat dat zich nooit voor gaat doen. Dus het werkt gewoon goed, met name bij bestuurders en managers, als je kunt aangeven welke risico's je eigenlijk over praat en hoe reëel die risico's zijn. En dat is organisatieafhankelijk, maar daar komen we straks nog over te spreken. Een ander belangrijk punt wat je in een goed security advies moet meenemen is budget. Wat kost deze oplossing? Dus als jij een advies geeft en er zijn kosten aan verbonden, het hoeft allemaal niet heel specifiek te zijn, maar die kosten moet je wel meenemen in je advies. Want dat maakt uit voor degene die verantwoordelijk is. Of dat advies wordt opgevolgd of niet. Daar komen we ook nog over te spreken natuurlijk. Sowieso al deze punten gaan we straks uitgebreid nog bespreken. Een ander punt is capaciteit. Dus bestuurders en managers maken keuzes onder andere gebaseerd op hoeveel capaciteit ergens voor nodig is. En dus is het fijn als je dat enigszins kunt meegeven. Dingen als tijd, zowel doorlooptijd als wanneer kunnen we hiermee starten of wat is het eindpunt. Dus als tijd een belangrijke factor in het advies is, en dat is het bijna altijd wel, neem dat dan ook mee. Dan een belangenafweging. Nou moet je die niet zelf maken, want dat is niet jouw taak. Maar dat er verschillende belangen zijn en dat een bepaald advies impact heeft op verschillende lagen van de organisatie of daarbuiten, is wel iets om nadrukkelijk mee te nemen in je advies. Zorg dat je adviezen zoveel mogelijk opschrijft. Dus een goed advies is opgeschreven. Waarom? Dat ga ik ook straks nog uitleggen. En zorg dat je handelingsperspectief biedt. En daar heb ik het eerder ook wel eens over gehad. Dus bestuurders en managers willen iets te kiezen hebben. Dat is heel logisch, want dat hoort bij hun rol. Ze heten niet voor niets bestuurders. Ze moeten sturen. En sturen, dat kan je alleen als er een optie is om of naar links of naar rechts of rechtdoor. Of, hè, waar stuur je naartoe? Dus als jouw advies altijd alleen maar is, doe dit. En that's it. Dat is de strekking van jouw advies. Dan geef je bestuurders het gevoel dat er niks te kiezen of te sturen is. En de ervaring leert dat goede bestuurders vervolgens dan vragen gaan stellen aan jou over alternatieven. Dus je hebt een advies uitgebracht, dat komt bij jouw bestuurder terecht, die leest dat. En er staat alleen maar in dat jij adviseert om X te doen. Een goede bestuurder zal dan aan jou vragen, maar beste Fleur, ik vind het een heel interessant advies, maar wat zijn de alternatieven? Zijn er ook nog andere dingen die we kunnen doen? En dat wil je gewoon voor zijn. Dat wil je voor zijn, omdat je een zo compleet mogelijk advies wilt geven. Dus daar gaan we het nog verder over hebben. Maar ik zou willen zeggen, als het gaat om handelingsperspectief, in sommige gevallen, dat weet ik, dan is er niet zo heel veel handelingsperspectief. Maar niks doen is ook een keuze. Dus als je in een bepaalde situatie zit en jij als CISO of ISO of consultant wilt een advies geven, dan kun je niks doen ook meenemen als zijnde een optie. Dat is waarschijnlijk niet waar jij voor zou willen kiezen, of misschien niet. Maar dat is toch iets waar ze op kunnen sturen. Maar daar gaan we het toch over hebben. Ik ga nu de verschillende componenten die we net even kort hebben besproken, ga ik wat nader toelichten. Dus wat bedoel ik met risico gebaseerd? Een goed advies voor security is risico gebaseerd. Nou, zoals ik net al aanstipte, die risico-inschatting, dat is je onderbouwing. Het gaat nergens over om advies te geven om iets te doen waar helemaal geen risico's aan verbonden zijn. Dus vanuit security zijn we sowieso al geneigd om adviezen te geven op basis van risico's, alleen vergeten we die soms te benoemen. Dus het is belangrijk om in je advies mee te nemen welke risico's er afgedekt worden met de verschillende opties uit jouw advies. En dan is het vaak prettig voor bestuurders als je dingen visueel kunt maken. Dus ik hou ervan om tabellen toe te voegen. En wat dan helpt is verschillende scenario's te schetsen. Dus wat ik heel fijn vind om te doen, daar gaan we het straks ook nog over hebben, dat heeft met handelingsperspectief te maken, is dat ik zeg, je hebt de situatie waarin we niks doen, dan blijft alles zoals het nu is. Wat zijn in dat geval de risico's, de tijd, het budget, de capaciteit, et cetera. Gewoon dat hele lijstje loop je af voor niks doen. En daar zet je de risico's bij. Dat komt met de volgende risico's. En dan maak je een inschatting en dat doe je op basis van jouw eigen ervaring en expertise. Dus nee, dat is geen exacte wetenschap. Er zit altijd een baklading subjectiviteit in. Maar dat is waarom jij een expert bent. Jij hebt hiervoor geleerd. Jij hebt hier ervaring in. Dat heeft die bestuurder niet. Dus daarom ben jij beter in staat om deze risico's naar waarheid in te schatten dan een ander. Uiteraard moet je het wel enigszins onderbouwen als je alle risico's hoog vindt. Dus je onderbouwt wel waarom je zegt dat je denkt dat het risico hoog is op iets. Maar die onderbouwing mag ook zijn omdat jij daar ervaring in hebt. En dan niet zo plat zoals ik het nu zeg, maar toelichten. Maar in jouw tabel geef je dan dus aan de kosten, de capaciteit, de doorlooptijd, et cetera, maar ook de risico's die gepaard gaan met niks doen. Dan zet je er een kolom naast en dat is de optie A. En optie A is bijvoorbeeld een bepaalde beveiligingsmaatregel toe gaan passen. En dan doe je eigenlijk hetzelfde voor. Dus daar ook daar welke risico's worden daarmee afgedekt. En dan is het goed om die risico's die bij het niks doen ontstaan en die door deze maatregel worden tegengegaan of beperkt, dat je dat dan nadrukkelijk aangeeft in die tabel. En wat dat kost aan capaciteit en budget. En dan doe je hetzelfde voor, het liefst als dat kan, optie B. Dus je hebt een optie niks doen, je hebt een optie A met een maatregel en je hebt een optie B met een maatregel. Vervolgens ga je daar dus de risico's van beschrijven. En wat je er nog meer mee doet, dat ga ik bij handelingsperspectief nog aangeven. Ik heb het al een paar keer laten vallen, budget. Budget is belangrijk voor bestuurders. Je hebt nu eenmaal maar een x aantal knikkers als organisatie zijnde. En daar moet je het mee doen. Dus je kunt niet alles uitgeven aan security, net als dat je niet alles uit kunt geven aan borrels en feesten en partijen. Dus het maakt uit voor het besluit wat er genomen wordt, wat verschillende opties kosten. En daarbij hoef je niet een uitgebreide offerte te gaan uitschrijven in jouw advies, waarin je helemaal specificeert hoeveel uren er van welke consultant en weet ik het allemaal nodig is. Als ze initieel een besluit moeten nemen, dan is het voldoende om gewoon een algemene schatting te geven. Zeg ook dat het een schatting is, natuurlijk. Van wat jij denkt dat het ongeveer zal kosten. En dat moet je dus niet te ver uitspecificeren, want dat is niet relevant. Dat wordt pas relevant als ze echt denken te gaan voor een bepaalde optie. En dan heb je kans dat ze je gaan vragen: Goh, Fleur, waar is dat uitgespitst? Heb je wel dit, dit, dit en dit meegenomen? En dan kan je dat toelichten. Maar in je initiële advies geef je gewoon een hoogover inschatting van de kosten. En ik zou ook kijken, als je dus de optie niks doen meeneemt, dat je de potentiële schade meeneemt als je niks doet. Dus stel, je geeft een advies om een maatregel te implementeren rondom, ik noem maar even het meest extreme voorbeeld, ransomware. Wat kan het onze organisatie potentieel kosten als we deze maatregel niet nemen en het risico wordt realiteit dat we geransomware worden? Wat kost het dan? Ik zou je wel willen zeggen, wees daar heel terughoudend mee. Want als je bij iedere maatregel gaat roepen, maar als we geransomware worden, dan kost het ons zoveel ton of zoveel miljoen. Het is een vrij groot kanon om mee te schieten. Dus dat, wees daar zuinig mee. Daarom zei ik, noem ook meteen het meest extreme voorbeeld. Maar kijk ook naar materiële schade, maar kijk ook naar immateriële schade. Dus als je zegt van we gaan niks doen, het kan vooral reputatieschade opleveren, dan mag je dat ook meenemen als het gaat om budget. Dat zit niet, zeg maar, imagoschade, daar is niet echt een prijskaartje aan te hangen. Dus dat is niet op die manier vergelijkbaar, maar het is wel een factor. En zoals ik al zei. Je hoeft het allemaal niet heel specifiek te maken. En wat ik soms merk is dat sommige CISO's zijn zelfs bang om ergens geld voor te vragen, omdat ze zelf vinden dat iets heel veel geld kost. Ik heb dat zelf in het verleden ook wel gehad. Dan dacht ik zo, een pentest, 10.000 euro, wat een geld. Totdat je gaat realiseren wat de gemiddelde kosten aan IT zijn voor een organisatie, ook als het geoutsourced wordt. Dus als je daar heel erg over twijfelt, over is dit wel, hè, is dit wel een redelijk bedrag om te vragen, kijk eens naar je jaarplannen van je organisatie. Kijk of je ergens budgetten vandaan kan krijgen. Dat je een beetje inzicht krijgt in waar jouw organisatie allemaal geld aan uitgeeft. En dan kan je er een beter gevoel bij krijgen van, is dit bedrag wat ik nu vraag voor deze security maatregel, is dat proportioneel? Past dat als je kijkt naar de uitgaven voor andere gerelateerde posten. En ik denk dat je zult concluderen dat in sommige gevallen je daar prima geld voor kunt vragen. Dus wees niet te terughoudend met het vragen om budget als je dat goed kunt onderbouwen met een advies. En daarbij, het is maar een vraag, hè? Nee is ook een antwoord. Maar het is dan in ieder geval wel zo dat degene die er verantwoordelijk voor is, de afweging heeft gemaakt. En niet jij als security die niet verantwoordelijk ervoor is. Als je nooit de optie van een bepaald betaalde maatregel hebt genoemd, dan heeft de bestuurder dus ook nooit de kans gehad om daarvoor te kiezen. En de vraag is in hoeverre dat, dat is afhankelijk van de situatie, maar de vraag is in hoeverre dat redelijk is. Dan capaciteit. Dus neem in je advies mee van wie wordt de capaciteit gevraagd. In veel gevallen is het voldoende om daar het team voor te noemen of de rol. Dus als je veel verschillende capaciteit van verschillende teams vraagt en je organisatie is groot, hou het dan gewoon bij een overzicht van hoeveel capaciteit van hoeveel teams je nodig hebt, hoeveel uur ongeveer. Benoem dat ook. En ook ongeveer wanneer. Want dat maakt uit, als je kijkt naar planning, dat sommige teams zijn drukker in bepaalde periodes van het jaar dan in andere. Dus afhankelijk van, en daar komen we het zo nog over te spreken, wanneer die capaciteit nodig is en hoeveel capaciteit nodig is en van wie, kan uitmaken in de keuze die een bestuurder maakt als het gaat om jouw advies. Daarbij wil ik benadrukken, net als bij budget, dat jij niet alles op hoeft te lossen in jouw advies. Dus als de capaciteit die jij nodig hebt voor een bepaalde maatregel, als je niet direct ziet dat dat beschikbaar is, dan is dat aan zich niet meteen een reden om het dan maar niet te adviseren. Dus dat is een probleem wat jij eigenlijk niet hoeft op te lossen. Dus als er capaciteit nodig is en jij kan die niet vinden, dan zeg je dat. Dan zeg je, ik weet dat deze capaciteit er niet is. En dan zou ik wel zeggen, denk een beetje mee. Dus het is niet jouw verantwoordelijkheid om dat op te lossen, maar je kan wel een beetje meedenken. Doe een paar suggesties. Kijk of er misschien budget is om iemand in te huren voor deze opdracht. Kijk of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld stagiaires of trainees aan te trekken die dat als opdracht kunnen doen. Bijvoorbeeld als budget krap is, dan is dat vaak, mits het natuurlijk ook leerzaam is voor stagiaires of trainees. Die moeten er ook wel wat mee opschieten. Maar dat zijn wel opties die je kunt meegeven. Maar ga niet automatisch zeggen, dit is geen optie, want er is geen capaciteit. Soms is er meer mogelijk dan je zelf denkt. Met name als je het goed kan onderbouwen, dan zijn er soms wel dingen nog te regelen. Dan tijd is natuurlijk een belangrijke factor voor adviezen. Dus doorlooptijd, hoe lang duurt het om dit advies op te volgen? Versus hoe lang duurt het alternatief? Hè? Dus optie A duurt zo lang, optie B duurt zo lang. En natuurlijk ongeveer aangeven qua planning waar je dan aan zit te denken. Wanneer moet dat dan beginnen en wanneer moet het dan ongeveer klaar zijn? Want dat helpt in het plaatsen van jouw vraag in de bigger picture van jouw organisatie waar ze mee bezig zijn. En sommige dingen hebben een harde deadline. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met wettelijke termijnen. Dus daarom is het zeker een relevant punt om mee te nemen in je advies. Dus sla die ook niet zomaar over. Dan belangenafweging. En zoals ik eerder zei, jij moet zelf die belangen niet afwegen. Maar je moet wel benoemen welke belangen er spelen. Dus het helpt als jij kan duidelijk maken dat je hebt nagedacht over wat voor impact dit heeft op de business. Ja, je hebt erover nagedacht wat dat voor externe betekent, et cetera. Maar de afweging, dus of het waard is, dat is niet iets wat jouw verantwoordelijkheid is. Dus je brengt in kaart welke belangen jij ziet, maar je beslist niet zelf. Dat je dan dus maar iets niet gaat adviseren of wel. Jouw uiteindelijke advies, daarvoor zou security altijd doorslaggevend moeten zijn. Want dat is jouw rol. En er wordt ook niet van je gevraagd, tenminste in de meeste gevallen, hoop ik, om objectief te zijn. Want dat zou heel raar zijn. Dan moet je eigenlijk op de stoel van de bestuurder gaan zitten. En dan moet jij de afwegingen maken die bestuurder moet doen eigenlijk. Door naar alle belangen binnen de organisatie te kijken. Dus hoe staan we er financieel voor? En kunnen we dit geld wel missen? Al dat soort dingen. Maar dat is helemaal niet jouw rol. Jouw rol is, als het gaat om security, Hè? En daar gaat het over, want dat is jouw rol. Wat is dan het advies? Dus als je uit moet gaan van informatiebeveiliging, dan zou ik zeggen, kies voor optie A. Dus je sluit niet je ogen voor alle verschillende belangen uit de organisatie, maar je zegt wel, vanuit security, vanuit mijn belang, security, zeg ik, kies voor deze optie. En dat is wat anders dan dat je zegt, ik heb alles afgewogen en ik, de CISO, kom tot de conclusie dat we wat krap zitten financieel, dus ik adviseer jou om optie B te kiezen, want die is goedkoper. Maar vanuit security zou je A moeten kiezen, maar ik adviseer jou B, want ja, we zitten wat krap. Dat is raar en dat kan men ook eigenlijk niet van jou vragen. Dus je moet wel alles kennen en meenemen, maar je hoeft er dus niet een afweging van te maken. En daar is die dan, handelingsperspectief. Ik heb hem al een paar keer genoemd. Deze vind ik heel belangrijk. Dus ik zal er ook niet weer helemaal overnieuw over beginnen, maar geef meer dan één optie. Tenzij het echt niet anders kan, tenzij jou heel specifiek gevraagd is om naar een bepaalde optie te kijken en alleen naar die optie. Maar zelfs dan zou ik me kunnen voorstellen dat je nog een optie kiest, niks doen. Maar kies minimaal 2, liefst 3 scenario's. Met mogelijkheden, dus de optie doe niks, doe A of doe B. En dan koppel je daar een advies bij of aan. Dus je zegt, ik adviseer jou als CISO om optie 1 te kiezen of A te kiezen, weet ik veel. Omdat dit de meeste beveiligingswinst oplevert, omdat dit een maatregel is die vooraf is en maatregelen die achteraf zijn, die lopen altijd nog meer risico dat ze niet goed werken, nou, et cetera. Dat is wat je doet voor handelingsperspectief. Daarbij is het wel belangrijk dat je mensen eerlijke keuzes geeft. Wat bedoel ik daarmee? Opties die eigenlijk geen optie zijn, die vermijd je. Niet zijnde de niks doen optie, want dat is altijd een optie. Maar het is niet fair om een optie te schetsen waarvan je van tevoren al weet dat niemand dat ooit by his right mind zou kiezen. Dus de opties die je geeft moeten wel redelijk zijn. Het zullen misschien geen opties zijn waar je achter staat, die jij zou willen. Maar dat hoeft ook niet, want jij bent niet de bestuurder. Maar het moeten wel opties zijn dat als die bestuurder zegt ik wil dat doen, dat het ook wel kan. Technisch gezien of whatever praktisch. En het moet een enigszins redelijke optie zijn. Ik bedoel, als je moet mensen niet laten kiezen tussen een snoepje of een pak slaag. Ik bedoel, logisch wat ze dan gaan kiezen in de meeste gevallen. Uitzonderingen daar gehad. wat ik ook altijd roep is, geef ook weer niet te veel opties. Dus het kan best zijn dat er in een bepaalde situatie 10 mogelijkheden zijn die je zou kunnen doen. Je zou dit kunnen doen, je zou dat kunnen doen. Als er bepaalde maatregelen zijn die je eigenlijk allemaal zou willen zien, probeer ze dan in 1 optie te voegen. En kijk of je daarmee wegkomt. Of kies er dan maar 2. Maar ga geen bomen-bos scenario creëren waarbij je een eindeloze tabel met mogelijkheden creëert, met allerlei budgetten en weet ik het allemaal. Dat is weer het andere uiterste. Dus ik zou echt uiterlijk 3 opties geven. Niks doen, optie 1 of optie 2. En ik adviseer jou optie 1. Ik noem maar wat. Om deze en deze redenen. En dan ook een relevant is, schrijf het op. Dus ook als je het advies hebt gegeven in de eerste instantie tijdens een overleg. Schrijf dan achteraf een e-mail naar degene aan wie je dat hebt gegeven. Waarbij je het allemaal nog even op een rijtje zet. En zorg dat je het dan ook terug kunt vinden als het ooit aangehaald moet worden. Dus als een advies niet is opgevolgd, en dat kan, want het is een advies. En een bepaald risico manifesteert zich daadwerkelijk. Dan is het heel fijn als mensen dan geneigd zijn om te roepen. Ja, maar jij hebt daar niet over geadviseerd. Terwijl je dat wel hebt gedaan. Dat je dat nog terug kunt halen. Er wordt wel eens tegen mij gezegd, de C staat voor cover your in CISO. En dat is deels wel iets wat je moet doen. Maak dingen concreet en maak ze controleerbaar. Misschien is beter de C staat voor controle in CISO. En wat ik zelf wat meer mag doen, vind ik zelf, is terugkoppeling vragen. Dus als je een advies hebt gegeven, vraag dan na enige tijd: wat heb je met mijn advies gedaan en hoe werkt dat nu? How's that working for you, zou ik bijna willen zeggen. Dat helpt jezelf om je advies te verbeteren. Dus als mensen zeggen: nou, ik miste eigenlijk nog, weet ik veel, een bepaalde parameter, dan kan je overwegen die voortaan mee te nemen. Als ze zeggen: nou, ik begreep het niet goed, dan weet je: oké, ik moet begrijpelijkere adviezen geven. Dan kan je doorvragen: waarom begreep ik dan niet? Nou, et cetera. En het zorgt ervoor dat je overzicht houdt. Dus je hebt wel een bepaald advies gegeven, maar je weet eigenlijk niet of mensen dat hebben opgevolgd. Dat is niet handig, want als je sommige adviezen hangen weer samen met keuzes voor anderen in de organisatie. Dus als je die dan weer een advies wil geven, moet je eerst weten wat er aan de andere kant gebeurd was. Dus door meer terugkoppeling te vragen, behoud je ook een beter overzicht van, nou, wat er qua security allemaal geregeld is binnen de organisatie. En daarmee kom ik bij het punt wat ik in het begin al zei: het advies van een expert moet begrijpelijk en verhelderend zijn. Dus een bestuurder of een manager moet kunnen begrijpen waar jouw advies op gebaseerd is. En die moet snappen wat dat advies eigenlijk is. Dus wat moet ik nou doen van jou, volgens jou? En het moet verhelderend zijn in die zin: alleen maar open deuren intrappen, daar schiet niemand wat mee op. Dus wat breng jij als expert mee, wat een bestuurder ondersteunt in het maken van een weloverwogen keuze? En ik denk dat als je goed kunt adviseren, dat je als CISO daar echt al nou, een groot deel van je taak goed mee uitvoert. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van CISO Praat. Het was een wat kortere, ook dus zonder video dit keer. Ik merk gewoon, video kost mij best wel veel tijd om te editen ook. En tot nu toe wordt het, uitzonderingen daar gelaten, ook niet zo goed gekeken als dat het op Spotify wordt geluisterd. Of op de podcast-apps. Excuseer, ik noemde de merknaam. Dus vandaar dat ik af en toe nog dit soort podcasts er doorheen zal gooien. Heb je nog suggesties voor interessante onderwerpen? Dan weet je mij vast wel te vinden. Ik sta er ook zeker voor open. Dus doe ze gerust. En heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.